Voordat ik wil beginnen, wil ik eerst openen met een gebed. Vader God, ik dank u wel dat u bent hier in ons midden. U bent degene die deze ochtend leidt. En Heilige Geest, vanaf dit moment wil ik ook een stap van mijzelf aan de kant doen. En bid ik Heilige Geest opdat u mijn spreken overneemt, mijn handelingen overneemt, zodat we het geheel in samenwerking kunnen doen. En ik dank u, Heilige Geest, dat u het woord vertaalt naar het hart van elke persoon in deze zaal. En ook elke persoon die meeluistert. In Jezus' naam. Amen. Amen. De titel van mijn boodschap is De Juiste Boot. Staat die erop? Ik weet niet, ik had niks doorgegeven. Hè? Nee, sorry. De titel is dus De Juiste Boot. En gaandeweg komen we erachter waarom die titel zo heet. En voordat ik ga beginnen, daadwerkelijk met het stukje woord waar ik in wil duiken, wil ik eigenlijk een stukje terug in mijn eigen leven. Ik was een jaar of, denk 14, 15. Wanneer zit je in de vierde klas, zeg maar, van de hogeschool? Ben je 14, 15, denk ik, hè? Ja, jij weet dat natuurlijk. Je hebt die leeftijd bijna. Nou, ik zat dus in de vierde klas en dat was voor mij een hele turbulente tijd. Dat was een hele wilde tijd voor mij, want ik kon niet goed leren. Ik was niet te handelen, ik was agressief en ging niet met de juiste mensen om. En terwijl ik eigenlijk in deze tijd zat, was er niemand die in me geloofde. Op mijn moeder na natuurlijk, want moeders geloven altijd in hun zonen. Altijd. Amen? Amen betekent, zo is het. En vaders natuurlijk ook. Maar er was in die tijd niemand die in me geloofde. Ik weet nog dat de directeur zei, en ik weet nog hoe die heette. Laat ik die in het midden laten. Maar die zei, Timo, het gaat hem niet worden met je. Je maakt er niks van. Dit wordt hem gewoon niet. In die tijd werd ik ook afgewezen door een vaderfiguur. Ik miste een vaderfiguur in mijn leven. En ik kreeg er een op mijn pad en die zei, ik vroeg aan hem van, hey, zou ik jou nu papa mogen noemen? En hij zei, nee, dat wil ik niet, want ik zal nooit je vader zijn. Terwijl ik kort daarvoor mijn vader heb verloren aan een auto-ongeluk. Dat heeft een impact in je leven. Dus zo ging ik door het leven heen eigenlijk. Maar er was nog één iemand op die school. En die keek naar mij en die had zoiets van, hey, maar er zit potentie in die jongen. Er zit wat in. Daar moet ik iets mee. En dat was mijn mentor van die tijd. Ik mag hem noemen, want ik heb hem gesproken ook. Meneer Kruijzen. Koen Kruijzen. Jij kent hem wel, hè? Achter in de zaal. Ja, hij lacht al. Wij zaten bij elkaar in de klas vroeger. Dus dat is wel heel leuk dat hij er zit. En meneer Kruijzen was een harde, strenge leraar. Maar heel rechtvaardig. En als ik dan, ik kon bijvoorbeeld echt wel, echt doordraaien. Dat ik echt gewoon helemaal niet meer wist waar ik was. Zeg maar, zo agressief werd ik dan. En hij vouwde me met zijn jiu-jitsu dingetjes helemaal in elkaar. Net zolang totdat ik rustig werd. En dan had ik even de tijd nodig. En dan, hij kreeg me eigenlijk weer altijd op aarde, zullen we zeggen. En terwijl ik met hem gaandeweg in contact kwam. Zag hij iets in me en had hij zoiets, hey, hier moet meer uit kunnen komen. En wat deed hij? Hij ging op een gegeven moment buitenschool om. Want hij kreeg een negatief advies van school. Ging hij buitenschool om, contact leggen met mijn moeder, met mij. En dan zei hij, Timo, ik heb op een school gezeten in Apeldoorn. En dat is Apeldoorn, hè? Ja, in Apeldoorn. En dat is de koningsschool. Daar heeft dus ook koning Willem-Alexander, die heeft daar ook op school gezeten. En dat was een groenschool. En dat was een hele statige school. Daar kwam je niet zomaar. Dan moest je wel even met de directeur om de tafel. Dan moest je echt toegelaten worden. En hij kende die directeur. En hij kende mij. En hij dacht, weet je, dit is wel wat voor hem. Hij op de groenschool, daar moet hij heen. Naar de koningsschool in Apeldoorn. Geldermalsen heb je er trouwens ook heen. Toen had je dat ook. Maar hij wilde me echt naar Apeldoorn hebben. En ik weet nog dat hij een afspraak kon regelen dat we naar een introductiedag konden gaan of een gesprek, ik kan het niet goed herinneren meer. Maar mijn moeder en ik gingen met de trein erheen, want het was 3 uur reizen met de trein. En ik moest dat dus elke dag doen dan. Dus 3 uur heen, 3 uur terug. En dan nog eens eventjes, hoe lang zit je op school? 1 uur of 6, 7. Dus dat waren hele intensieve dagen. Maar we gingen daar dus heen en ik werd toegelaten op die school. En vanaf dat moment eigenlijk toegelaten werd op die school, begon ik ook zelfvertrouwen te ontwikkelen. Er kwam iets, begon er te rollen, dat ik zoiets had van, hey, hier zit, ik kan echt wat. Ik mag er zijn. Er klopt wel iets aan me. Ik ben niet alleen maar aan de kant van de maatschappij, aan de zijkant. Daar ben ik niet voor gemaakt. Ik ben ook gemaakt om meer te kunnen. En van het ene kwam het andere, kon ik doorstromen in mijn opleidingen. En steeds een hogere opleiding binnen die school doen. Waarom was dat zo belangrijk? Omdat er één iemand was die volhardde. Er was één iemand die volhardde in mij. Die keek naar mij, maar die keek niet naar de slechte dingen. Er waren meer slechte dingen om naar te kijken dan de goede dingen. Nee, hij volhardde in de goede dingen in me. Is dat niet mooi? Is dat niet gaaf? Vandaag de dag heb ik een eigen bedrijf met 6 man personeel. Waarom? Omdat er één iemand was die zei, maar er zit meer in. Die keek alleen maar naar het goede. En die probeerde het slechte eruit te halen. En dat is eigenlijk ook het hart van God. Dat is exact hoe God is. Vaak focussen we ons zo erg op de fouten, op de zonde, op de slechte dingen. Nou ga ik de zonde niet aan de kant schuiven, want zonde is daadwerkelijk je kans missen. Dat betekent ook de zonde. Maar vaak zijn we er zo op gericht, terwijl God een liefdevolle God is. God is een God die juist het goede uit ons wil trekken. En ik wil kijken naar het woord. En het woord wil jullie meenemen naar Jona. En ik vond het heel leuk, want mijn zoon, die is pas geboren natuurlijk. Of pas, dat is alweer, is dat een maand geleden? Zo, die is alweer 4 weken oud. Nou, die heet ook Jona, maar dan met een H erachter. Daar hadden we nog wat discussie over. Maar goed. De vrouw wint altijd, hè, hierop. En dat mag, dat mag. Nee, ik vind hem prachtig. Maar die heet ook Jona. Misschien wel een van de meest bekende verhalen die we kennen. Zelfs niet-christenen kennen bijna allemaal het verhaal van Jona. Jona, een jonge man of een man, ik weet niet of die jong was in die tijd, maar een man die geroepen werd door God. En God riep hem om naar een stad te gaan, de stad Nineveh. En ja, wat grappig is dat Jona er eigenlijk helemaal geen zin in had. Je zou toch denken, als God je roept, dan moet je toch wel onder de indruk zijn. Dan moet je toch wel zoiets hebben van, oké, dan ja, alles aan de kant. Ze kunnen me wat, ik ga dat doen. Nee, maar Jona niet. Zeker niet in die tijd had hij zoiets van, weet je wat ik doe? Ik pak de boot naar een andere stad, naar Tarsus. En dat deed hij, en ik vertel het verhaal even in een notendopje. En dat deed hij, en terwijl hij op het schip is, ontstaat er een storm. En uiteindelijk gooien ze Jona overboord, want ze komen erachter dat die storm veroorzaakt wordt door Jona. Of eigenlijk door God, maar het gevolg door Jona. Als ik het goed zeg zo. En terwijl hij overboord gaat, wordt hij opgeslokt door een hele grote vis. Mensen zeggen de walvis, maar ik heb het niet gelezen in de Bijbel. Dus het is een grote vis. Dus een dingetje, ja. Een snoek. Snoek? Door een grote snoek. Met die tanden? Nou, dat kan. Dat kan. En terwijl hij daar 3 dagen en 3 nachten in die walvis zit, of in die vis, of in die snoek voor jou, komt hij tot inkeer en spuugt die vis hem uit, ergens aan land, en gaat hij zijn taak volbrengen. Eigenlijk zijn roeping pas doen. Daar zit nog een stuk achter, maar tot zover het verhaal van Jona. Dit is eigenlijk Jona, dus die geroepen werd, zich eigenlijk afkeerde van zijn roeping en uiteindelijk een inkeermoment kreeg en zijn roeping ging doen, daadwerkelijk. Je roeping is niks anders als doen wat God van je vraagt. Maar iedereen heeft een speciale roeping. Iedereen van ons heeft een hele speciale roeping. Ik weet dat er zijn mensen geroepen als profeet, zoals Jona. Er zijn mensen geroepen als evangelist. Er zijn mensen geroepen, noem eens even wat. Als coach, dat zou kunnen. Die heb ik niet zien staan hier, maar zoiets, inderdaad. Een bemoediger, zo, zeer zeker, ja. Het eerste punt waar ik heen wil, is iedereen lijkt op Jona. Is dat niet fijn? Iedereen lijkt wel een beetje op Jona. De Bijbel spreekt over dat wij soms verdeeld kunnen zijn in 2 kampen. De Bijbel zegt, de geest is gewillig, maar ja, het vlees is zwak. Dus de geest is wel gewillig, dus je bent wel gewillig, maar het vlees is zwak. Jona Nou, iedereen van ons heeft wel iets van binnen, automatisch, van ik wil het zelf doen. Ik wil zelf, ik zelf doen. Ik heb een dochter van 3 ook. En die zit in de fase, ik kan het allemaal zelf. Nou, dat is een hele pittige fase. Dat is echt, dan word je uitgedaagd, zullen we maar zeggen. Maar dat heeft iedereen van ons van nature in ons. We willen het niet. We willen echt wel, zeker wanneer er zo'n mooi nummer als net opgezet wordt. Dan denken we, oh God, hier is mijn hele leven. En het kan zo zijn dat je de deur uitloopt en je denkt, ik ga het toch even zelf doen. Ja, dat kan. Dat is niets menselijk, is ons vreemd daarin. Dus onze geest wil het echt wel, maar het vlees trekt ons dan terug. Als een soort van gevecht wat je dan als het ware aanhoudt. Of aanhoudt wat je dan hebt. Jona was een van de vele profeten van die tijd. Maar hij was de enige die zijn roeping afwendde. Dat is apart, hè? En dat hij dan toch nog een plekje krijgt in de Bijbel. Dus hij doet echt iets op eigen houtje. Hij besluit iets wat tegen Gods wil indruist. En toch zegt God, hé, maar ik kan daar wel wat mee. Daar moet ik wel wat mee met die Jona. Ik vind dat een fijn idee. Dat ondanks dat je fouten maakt, ondanks dat je er wel eens flink naast zit, de plank helemaal mislaat, dat God niet zegt, oké, volgende. Nee, dan zegt hij, nou, ik kan daar nog wel wat mee. Nou, zo keek hij denk ik naar Jona. Dat kan niet anders, hè? We zien dat de keuzes die Jona, of die wij maken, in dit geval Jona maakt, heeft heel veel invloed. Want de keuze om naar Tarsus, dat was hij ging het schip op naar Tarsus in plaats van naar Nineveh, heeft enorm veel invloed op de andere mensen. Waarom? De roeping die boven zijn leven hing, ging over 120.000 mensen. Niet over één, al was het er één. Dan was het nog net zo belangrijk. Maar het ging over 120.000 mensen. Zijn roeping was om te prediken, zodat deze mensen tot inkeer zouden komen. En wat deed hij? Hij draaide zich om van die roeping, met gevolg dat er 120.000 mensen een prediking missen. Daadwerkelijk een kans missen om tot inkeer te komen. Zie je hoe groot de gevolgen kunnen zijn van onze keuzes. Soms lijken de keuzes die we maken in ons leven, om bijvoorbeeld die dag niet naar de kerk te gaan, of om diegene die voorbij fietst, waarbij je echt voelt diep van binnen, ik moet toch even met hem praten, even zeggen tegen hem van, hey, God houdt van je. Dat soort kleine dingetjes, die keuzes, die kunnen zo immens belangrijk zijn. Daar kunnen duizenden mensen aan vastzitten. Bijzonder, hè? Vandaag de dag, of ja, hij is eigenlijk al een anderhalf jaar overleden. Reinhard Bonke. We kennen hem misschien wel. In ieder geval velen van ons. Dat is een man die heeft Christ for All Nations opgericht. En dat is een organisatie die zich voornamelijk over Afrika wendt. Nou, ik kom natuurlijk uit Afrika, dus Christ for All Nations is voor mij niet helemaal onbekend natuurlijk. Dat volg ik een beetje. Maar deze Reinhard Bonke heeft met zijn campagnes, evangelisatiecampagnes, nou echt miljoenen mensen over Jezus verteld. Echt miljoenen. In één meeting hadden ze, geloof ik, in Nigeria, als ik het goed heb, 1,8 miljoen mensen. Eén meeting. Allemaal bij elkaar. Ja, dat is giga, toch? Ik krijg altijd de kippenvel helemaal daarvan. Super gaaf. Maar deze Reinhard Bonke, zijn opa, die was heel ernstig ziek. Toen was Reinhard Bonke natuurlijk nog niet geboren. En er was één missionaris in die tijd die de weg kwijtraakte in het oerwoud, ergens in de bossen van Duitsland, in het oerbos. Dat is een tijdje geleden, zeg maar. En er was één missionaris die de weg kwijtraakte. Maar deze missionaris die bleef op God vertrouwen. En die had zoiets, ja, maar ik moet hier zijn. En hij stapt dus een dorp binnen, het dorp wat hij gewoon tegenkwam. En het eerste wat hij vroeg is, zijn er zieken hier? En dat was zijn opa. Hij zei, ja, dan moet je daar in de hoek zijn. Die man die schreeuwt altijd dat hij pijn heeft. Die man geneest, die man geeft zijn leven aan Jezus. En dat is het begin eigenlijk van de generatie van de familie Bonke. Dus er is één man die invloed heeft op miljoenen mensen uiteindelijk. Die missionaris, als die door was gelopen, als hij het had laten zitten, ja, ik weet niet hoe dat dan was gegaan. Dan kun je zeggen natuurlijk, ja, God zorgt er wel voor. Ja, er zit ook wel wat in natuurlijk. Maar er is wel één man voor nodig, die in je gelooft, die doorzet. Ik wijk een beetje af. Wat we ook zien is dat wanneer we wegvluchten van God, van onze roeping. Ik herken dat wel. Ik heb er dan even geen zin in. Weet je? Dan doe ik mijn eigen dingetje. Ja, ik ga mijn eigen ding doen. Dan is dat zwaarder als gewoon meeflowen in de roeping van God. Je kunt het ook heel mooi zien in het woord. Nineveh was relatief dichtbij voor Jona om naartoe te reizen. Tarsus was ruim 2,5 keer zo ver om naartoe te reizen. En enorm pittig door die storm. Je ziet dat wanneer je wegvlucht van God, dat de golven vaak harder tegen je aanbeuken als dat je gewoon meefloot in de roeping van God. En dan nog is fouten maken helemaal niet erg, want dat is mijn tweede puntje. Fouten maken helpt je groeien. Dat is fijn. Ik moet af en toe... Oh, hey, ik viel weg. Dat was voor mijn slokje water zeker. Echt waar? Oké, test. Ze zijn echt goed. Wanneer je fouten maakt, helpt het je nieuwe inzichten te krijgen en te gaan groeien. Jona die koos er dus voor om zijn eigen richting te gaan. En God stuurde eigenlijk in een handomdraai een storm naar het schip. En wat doet Jona? En dit vind ik een interessant stukje. Jona slaapt. Jona ligt te slapen in het benedendek. Is dat niet apart? Is dat niet ook iets wat we zelf ook vaak doen? Dat wanneer het ons te veel wordt, ik ga maar naar bed, vroeg naar bed vanavond. En morgen kijk ik wel weer. Of, het is me nu echt even te veel. Ik probeer het wel weg te slapen. Herkenbaar? Ja, ik denk voor allemaal wel. Nou is er een situatie in de Bijbel dat Jezus dat ook doet. Dus het kan op twee manieren namelijk, dat slapen. Er is een moment dat Jezus in de boot zit en met zijn discipelen, met zijn vrienden, en dat Jezus ook in slaap valt. Dat is apart. Dus Jona, die zit in een boot, in een storm, en die valt in slaap. Daarnaast zie je in de Bijbel dat Jezus zit in een boot, met zijn vrienden dan in dit geval, in een storm, en die slaapt ook. Maar er zijn twee hele grote verschillen tussen Jezus en Jona in dit geval. We hebben Jona die eigenlijk op de vlucht is voor God. Die wel alles kent. Die het woord kent. Die ja, van A tot Z eigenlijk de Bijbel kent. Een profeet is. Maar hij was op de vlucht van God. Hij vluchtte weg van zijn roeping. En hij lag daar te slapen. Zijn zonde weg te slapen misschien. Of zijn zorgen, dat is een mooie woord, zijn zorgen weg te slapen. En dan hebben we Jezus, die ligt te slapen. Nou, voor mij is het beeld dat als Jezus in die boot ligt te slapen, is een heel ander beeld. Is een vrij relaxed beeld. Is een beeld van vertrouwen. Een beeld van, ik heb alles in de hand. Het kan stormen, het kan beuken in je leven. De golven kunnen voelen alsof ze overboord slaan. Je kan nat worden, maar... Ik ben in de boot. Bij mij is er gewoon rust. Bij mij is er vrede. En die discipelen die wekken dan Jezus. Die vrienden van Jezus. Jezus. Wat doe je? Je kan toch niet slapen? Wat is dit nou? Maar Jezus wist heel goed dat hij niet op de vlucht was. Dat hij in zijn bestemming liep. En er kan er zoveel gebeuren. Zoveel bewegen. Maar Jezus wist en hij had de autoriteit om op te staan en die storm neer te leggen. Jona in dit geval niet. Jona wist wel hoe hij de storm neer moest leggen, is om zich te bekeren. Dat had Jezus niet nodig. Jezus had geen bekeringsmoment nodig. Jezus was degene die eigenlijk in vertrouwen, heel rustig, de storm neer kon leggen. En kon zeggen tegen zijn discipelen, zie je nou? Er zit nog wat aan vast namelijk. Waarom stak die storm op? Ze waren namelijk op weg naar de overkant. En aan de overkant zie je dat ze eigenlijk iets tegenkomen. Een persoon die bezet is. Een persoon die demonie heeft. En je kunt dat stukje zien, als het ware, als een stukje geestelijke strijd. Voordat ik vaak mag spreken, dan is er altijd wel een beetje strijd. Er zijn er altijd wel een beetje golven. Gisteren had ik met Martien even wat WhatsApp-contact. Ik zeg, Martien, ik voel me echt niet lekker. Ik moet een coronatest halen en... Hoe moeten we dat doen? Vanochtend nog even met Harry. En ik lag op de bank helemaal zo. En ik, oh jongens, hoe gaan we dat doen? Nu sta ik hier en dan merk ik dat die strijd is voorbij. En daar zit dus een verschil in. Dat was even een storm. Alleen wel in vertrouwen. Ik wist dat degene die achter me staat, is groter dan de problemen die ik voor me heb. Maar Jona in dit geval, die liep weg. Die liep weg om terug te komen op Jona. Jona was degene die wegliep voor God. Dus die zat in big trouble. Die zat echt even in de problemen. En die zegt op een gegeven moment tegen die stuurmanslui, die zegt, jongens, als je mij overboord gooit, dan komt het wel weer goed. Dus hup, ze jonassen hem. Hebben we vroeger wel eens gedaan, hè? Ben je wel eens gejonast? Nou, ik wel, natuurlijk. Ik was altijd de pineut. Maar ze jonast hem zo, huppatee, het water in. En dan wordt hij opgeslokt door een grote vis. En dat is trouwens ook wetenschappelijk bewezen, hè? Dat dat ook in, geloof ik, 17 zoveel is dat ook een keer gebeurd. Nog een keer. Die man heeft het ook overleefd. Iets korter. Maar het kan daadwerkelijk wetenschappelijk ook nog. En ze gooien dus Jona overboord en Jona krijgt daar een inkeermoment. Een moment waarbij hij eigenlijk goed naar zichzelf kijkt en zegt, hey, was dit nou de weg die God voor me bedoeld heeft? Nee, dit was niet de juiste weg. Dit was niet de juiste blik op de situatie. Dit waren niet de juiste handelingen. En ik geloof door die situatie die hij had, is hij wel gaan groeien in zijn geloof, in zijn relatie met God. En dan gebeurt er een wonder. Hij komt uiteindelijk op het land terecht. En daar besluit hij om het evangelie te gaan delen. En dat werkt zo verschrikkelijk goed, dat evangelie delen. Dat het schijnt 3 dagreizen ver te zijn. Dus je moet 3 dagen lopen om door die hele stad heen te komen. Maar dat het evangelie zich als het ware zo vooruit aan het bewegen is. Als een vuur dat vooruit loopt. Is dat niet gaaf? Is dat niet ook wat we zelf willen? Dat, ja, zeker voor diegene, ik denk misschien wel allemaal wel, als christen, dat je, wanneer je in contact komt met iemand, dat ze zeggen, hé, maar dat vuur of dat leven wat in jou zit, dat wil ik ook. Dat wil ik ook proeven. Dat wil ik ook gaan ervaren. Nou, dan zou ik zeggen, daar heb je bijna een Jona-momentje nodig. Een moment dat je, als het ware, 3 dagen... 3 nachten in die walvis zit. Hoeft het nou niet echt in een walvis te zijn natuurlijk. Maar dat je even een momentje hebt waarbij je zegt, is dit nou juist? Ga ik nu de juiste weg? Behandel ik nu de mensen op de juiste manier? Of is het ik er zelf doen? Dat kan. Dan is het moment om juist om te keren en te zeggen, God, ik wil echt uw roeping gaan doen. Ik wil echt die vruchten gaan zien die u voor me heeft. En dan kom ik bij het laatste puntje, is nummer 3. Ik heb een beetje verklapt al. Op welke boot zit jij? En ken je de Bijbel? Het woord. Lees je het woord? Bid je? Aanbid je? Wanneer je thuis bent, opwekking of christelijke muziek aan? Of in de auto? Doe je niet helemaal mee met het roddelen. Je weet hoe het werkt, zeg maar, het christen zijn. Toch? Veel wel, die van. Ik vroeger moest naar de zondagsschool. Dus al vroeg af aan wist ik al een beetje, oké, dit zijn een beetje de spelregels om christen te zijn. Maar die kende Jona ook. Maar toch zat hij op de verkeerde boot. Dat zie je hier. Hij zei, ik ben een Hebreër en ik geloofde in de eeuwige. De God van de hemel, die de hemel, de aarde en de zeeën gemaakt heeft. Daarna vertelde hij hun dat hij op de vlucht was voor de Heere. Dus hij wist heel goed, hij was op de vlucht. Hij wist heel goed wie God was. Hij kende God. Hij wist, ja, maar deze God heeft de aarde, de hemel, heeft alles gemaakt. Ik las het uit Jona 1 vers 16. En toch zat hij niet op de juiste boot. Je kunt de juiste dingen wel weten, maar toch, als het ware, naast de boot zitten. Ik wou zeggen naast de boot pissen. Maar dat klopt niet, hè? Of mag ik dat echt niet zeggen zo? We kunnen wegrennen voor God, voor onze roeping. Maar ik geloof dat God echt een volharder is. Als ik zie hoe vaak ik echt de fout in ben gegaan. En dacht van, oh man, dit is weer niet goed wat ik nu doe. Ik heb diegene echt niet goed behandeld. Ik had ooit 1 jongen, en ik herinner me nou. En hij kwam op mijn pad en ik mocht hem over God vertellen. En hij accepteerde Jezus en ik ging hem op weg helpen. We hadden toen een mannengroep of een jongensgroep eigenlijk, hè, wat jongeren. En ik mocht hem op weg helpen. En hij is supergoed terechtgekomen. Maar als ik zie wat voor fout ik gemaakt heb bij hem. Ik heb het wel eens gezegd tegen hem. Ik zeg, oh, wat heb ik stomme dingen gedaan. Ik heb hem wel zo echt wel in de hoek gezet, als het ware. Zo van, nou, ik vind je niet meer belangrijk. Of dingen helemaal verkeerd aangepakt. Of ook wel eens mijn roeping helemaal aan de kant gezet. Maar dan is er altijd God die echt volhardt. Die naar je kijkt. En je mag hem aanzetten hoor, een muziekje op de achtergrond. Die naar je kijkt en die zegt, hé, maar er zit wel wat in. Daar kan ik wel wat mee. Dat is wel iets waar ik wat uit wil halen. En dat is God. God is niet zozeer geïnteresseerd naar je miskleunen. Naar je slechte dingen. Hij is geïnteresseerd in het potentie wat in je ligt. Is dat niet gaaf? Ze zeiden tegen mij, Timo, jij gaat niet verder komen als een sociale werkvoorzieningschap. Dat is, en niks daartegen, want ik vind het geweldig om zelfs ermee te werken. Maar met andere woorden, Timo, je krijgt een schof voor je handen en een pion en daar ga je het mee doen. En vandaag de dag mag ik mijn eigen bedrijf leiden. En dat geloof ik, omdat God het is die in me gelooft. En tuurlijk, je hebt mensen nodig die je geloven, zoals die mentor. Zoals mijn moeder of mijn vrouw. Alleen het is God die de volharder is. Die het eruit wil trekken. Die het potentie in jou eruit wil trekken. En ook al zit je op de verkeerde boot. Jona won daar nog 3, 4, 5 leden op dat schip. Er waren daar mensen op dat schip en die werden zo onder de indruk dat ze hun leven ook gaven aan God. Maar dat was maar een vrucht van misschien 5, 6 bemanningsleden. Ik weet niet hoeveel erop waren. Maar de ware vrucht is 120.000 man. En ik ben heel benieuwd wat er voor vrucht boven jouw hoofd hangt. Als het ware. Ik zou dat wel willen zien. En dan hoeveel mensen God jou wil toevertrouwen. Het is een heel evangelistisch woord. Ik begrijp het. Maar er zijn... Dat wat François bijvoorbeeld kan delen, dat kan ik niet. De mensen die hij kan bereiken, is onmogelijk voor mij, het type persoon. Dat lukt me gewoon niet. En het type dat wat Stephanie kan bereiken, ja, daar kan jij waarschijnlijk niks mee. Maar andersom wel. En zo hebben we ook elkaar nodig om te delen. Om een stad als Tiel echt een verandering te zien komen. Echt dat Jezus... Mensen doen zo naar het geloof. Maar dat Jezus meer centraal komt. Dat ze Jezus gaan zien. Er hoeft maar één persoon te zijn die zegt... God, vandaag de dag bid ik op mijn knieën. Omdat mijn buurman Jezus mag gaan leren kennen. En misschien is die buurman... wel de burgemeester van Tiel. Noem maar wat. En dat zich veel verder gaat uitspreiden. Zullen we met elkaar bidden? Nou, je mag hem aanlaten hoor. Vader God, ik dank u wel dat u bent hier. En u bent de volharder in ons leven. U bent degene die naar ons kijkt en daarbij niet zozeer gefocust is op onze fouten, op onze missers. Maar dat we door u, Jezus Christus, die aan het kruis ging voor onze zonden... stierf en na 3 dagen weer opstond. En daarmee de dood overwon. Zodat we al onze zonden als het ware als een magneet. Al onze missers als een magneet. Daarop op dat kruis zien komen. En dat we alle potentie dat u voor ons heeft. Als het ware in ons zien groeien. Ik bid Vader God op dat elke persoon die meeluistert. Die binnen deze ruimte is. Tot zijn volle potentie zal groeien. Opdat hij een vruchtbare boom zal zijn. Zoals Psalm 1 zal zijn. Geplant aan water. Stromend water. Omdat je vele vruchten zal dragen. Opdat je in een wereld als waar veel angst gezaaid wordt op dit moment. Opdat je een persoon zal zijn die rust biedt. Een persoon zal zijn die het hart van God zal laten zien. Opdat jij misschien wel degene bent die de extra mile zal lopen. voor diegene die nu nog op afstand is. Maar dat je altijd zal weten dat God het is die achter je staat. En dat de problemen die je voor je ziet veel kleiner zijn en tot niets vallen. Met God in je zij. Met God in je achterhoede. Ik dank u wel, Vader God, omdat u bent een levende God. U bent een God die relatie met ons wil. En als je mij voorzichtig zou willen nabidden, zeg je, Vader God, op dit moment geef ik mijzelf, mijn leven en in uw handen. En ik bid, Vader God, opdat ik gefocust zal zijn op uw roeping, om die te volgen in de naam van Jezus. Amen.